Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom hier in de grote kerk van Gorinchem. Het doet ons goed om elkaar hier weer te mogen ontmoeten. Ook iedereen die thuis meekijkt en alle gasten van harte welkom. We hopen jullie ook snel weer te kunnen verwelkomen hier in de kerk. Vanmiddag leidt dominee Molenaar uit Doornenspijk de dienst. Arjan Versluis bespeelt het orgel en begeleidt de gemeentezang. We zijn dankbaar dat we als gemeente hier in de kerk weer mogen zingen. De collecten. Als vast onderdeel van de dienst mogen we delen van wat we ontvangen hebben. De drie collectedoelen voor deze zondag zijn de diaconiecollecte, de collecte voor de kerk en voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor Harm en Maria Kool in Zuidoost-Azië. De collectes vinden online plaats tijdens en aan het einde van de dienst middels de QR-codes. Die ziet u in beeld en u kunt ze ook aanklikken op de website. Voor degene hier in de kerk is de collecte bij de uitgang. Van de geboorte. Op 5 juli is geboren Suze Elisabeth de Hoog. We feliciteren Arjan en Willemijn van harte en wensen hen God zegen toe bij de opvoeding. Dan nog enkele huishoudelijke mededelingen voor deze dienst. Zoals u weet worden in deze dienst videoopnamen gemaakt. U kunt herkenbaar in beeld komen. Als dat voor u een probleem is, dan kunt u achter de pilaren plaatsnemen. Ten tweede wil ik u vragen om bij het verlaten van de kerk te letten op de uitgang die u moet nemen. U vindt die ook op de plaatskaart aangegeven. Dan wil ik ook nog even vragen wie de koster na afloop van de dienst kan helpen bij het schoonmaken van de kerk. Misschien kunt u even uw hand opsteken. Dank u wel, dat lijkt me genoeg mensen, dank u wel. Dan de diensten voor 19 juli, volgende week zondag. Dan worden in de morgendienst 4 kinderen uit de gemeente gedoopt. En allereerst nodigen we dan de familie van de doopouders uit om hier in de kerk aanwezig te zijn. En in de middagdienst zijn gemeenteleden met de achternaam A tot en met Leun van harte welkom. De mensen die zijn uitgenodigd, die kunnen zich tot en met vrijdag als eerste aanmelden via het reserveringssysteem. En als er dan op zaterdag nog plaats over is, dan staat het de hele gemeente vrij om je in te schrijven en naar de kerk te komen. Gemeente, tot zover de mededelingen. Laten we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 118, vers 1. We wensen u een gezegende dienst.
onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefden, genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen. Psalm 63 en daarvan het eerste vers. Laten wij de lofzang gaande houden door te zingen. Psalm 63 en daarvan het eerste vers. Wij willen ons geloof deze middag belijden met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we ons geloof belijdend voort met de woorden van Psalm 57, vers 1 en vers 6, waarin het gaat over het schuilen bij de Heere God. En dat is iets wat we ook in de preek terug zullen zien. We staan deze middag stil bij Rut 2, waarin we zien dat Rut Boas ontmoet en haar toevlucht vindt bij Boas. En er ligt ook de lijn in dat we onze toevlucht mogen zoeken bij de Heere God. En daarover zingen we in antwoord op de belijdenis van het geloof. In dankbare verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijden wij op deze zondagmiddag ons geloof. En ik nodig u van harte uit om dat geloof mee te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, op de derde dag wederom opgestaan uit de dood, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en in een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Heere onze God, dank u wel dat we hier op deze zondagmiddag samen mogen zijn in uw huis. Om hier de lofzang gaande te houden. Om samen te zoeken met verlangen naar wat u deze middag tot ons te zeggen hebt. En Heere, we bidden u of u door de werking van uw Heilige Geest dat verlangen ook wilt aansteken. Zodat het een aanstekelijk verlangen is. Een verlangen naar u. En Heer, als we eerlijk zijn, dan missen we dat zo vaak bij onszelf. Wat hebben we het nodig, Heere? Om geleid te worden door u. Dat u onze harten, onze gedachten, onze gevoelens ook in beslag neemt in deze dienst. Zodat we geheel gevuld worden. Dat we tot in al onze zintuigen worden aangeraakt in deze dienst. Dat we uw woord mogen indrinken. En Heere, dat we leren om genadig bij u te mogen schuilen. Want Heere, zoals we gaan zien dat Rut haar toevlucht nam tot Boas. En als we zien dat daar ook hele praktische lijnen liggen naar hoe wij met elkaar omgaan in het dagelijks leven. Hoe we met elkaar omgaan in tal van relaties waarin u ons plaatst. Daarin ligt toch ook de lijn, Heere, dat we bij u mogen schuilen. Te midden van alle tumult in deze wereld. Te midden van deze wereld die ronddraait en doldraait. Hebben we het nodig om tot rust te komen. En wij danken u dat u ons deze zondag geeft. En dat er weer een veel groter deel van de gemeente samen mag komen dan op andere zondagen het geval was. Wij danken u dat we de lofzang gaande mogen houden. Samen met de kantorij, maar ook met heel de gemeente. Dat we met hart en ziel mogen zingen. En dat we mogen zoeken, Heere, naar uw weg met ons leven. Maak ons dat deze middag ook bekend. Door uw woord en geest. Werkt u krachtig, Heere, door uw geest. Zowel in ons zingen als in het bespelen van het orgel. Als in het lezen van het woord, als het bepreken van het woord, schenkt u, Heere, dat de woorden binnenkomen. Dat we even worden opgetrokken boven alles, Heere, waar we misschien wel in vastzitten. Ze kunnen er zijn deze middag die vastzitten. Vastzitten in bindingen die Heere, niet goed voor ons zijn. Vastzitten in de zorgen van het leven. En ze kunnen er ook zijn thuis met ons verbonden, Heer, op het ziekbed. En die vol zorgen zijn, misschien mensen die vol zitten van psychische nood in hun leven. Misschien wel angstig zijn. Want Heer, er is ook nogal wat gebeurd in de achterliggende tijd. En dan bidden we u, Heer, of u voor een ieder deze middag een woord heeft. Of u ons genadig nabij wil zijn. Of u ons zelf wilt leiden in alles. Heer, neem schroom weg om te spreken en om te luisteren. Geef ons een open hart. Oren die u zullen horen. Heere, wees met een ieder van ons. In het bijzonder bidden we u voor jongens en meisjes die er mogen zijn deze middag. We danken u ervoor. We bidden of u, Heere, ze ook al veel indrukken wilt geven over wie u bent in uw genade. Heere, dat bidden we voor een ieder van ons en die opgroeien, die elke dag weer keuzes moeten maken. Misschien nog wel keuzes op relatiegebied. En ook als daar de lijnen liggen in ons Bijbelgedeelte van vanmiddag, leer ons de goede keuzes met u te maken. En Heere, wat het eerst komt, dat het ook het eerst is in ons leven. Heere, wij bidden voor een ieder die ook moeilijkheden daarmee ervaart. Als relaties soms zo complex kunnen zijn. Als verlangens zo door elkaar heen kunnen lopen. Als we niet altijd ervaren wat uw weg met ons leven is. Als we misschien wel vast zijn gelopen in relaties. Als we merken dat relaties op de klippen zijn gelopen. Of wat kan het moeilijk zijn? En dan bidden we u, Heere, of u dan ook vertroostend nabij wil zijn. Naar het u zich betoont in deze dienst als de aanwezige. Kom zo over, Heere, en help ons. Leid ons in alles. Wij smeken dat van u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan deze middag Gods woord openen in het Oude Testament. En we lezen met elkaar uit het Bijbelboek Rut. Rut hoofdstuk 2. Vorig jaar rond deze tijd was ik ook in uw midden. Toen heb ik gepreekt over Rut 1. En ik hoorde net voor de dienst dat jullie 2 weken geleden ook een dienst hadden over Rut 1. En ik hoop dat deze dienst er ook op mag aansluiten. We lezen met elkaar Rut hoofdstuk 2. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man. Een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech en zijn naam was Boas. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen, achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zei tegen haar, ga mijn dochter. Daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat ze op een deel van de akker van Boas terecht kwam, die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam in Bethlehem en zei tegen de maaiers, de Heere zij met u. En ze zeiden tegen hem, de Heere zegene u. Daarop zei Boas tegen zijn knecht, die over de maaiers aangesteld was, wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zei, dat is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi is teruggekeerd uit het land Moab. Zij zei, laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven, achter de maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Ze heeft bijna niet binnengezeten. Toen zei Boas tegen Rut, u hebt het gehoord niet waar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aren rapen, ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn, die aan het maaien zijn, en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat ze u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog naar de grond en zei tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Boas antwoordde en zei tegen haar, het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar het volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heere uw daad vergelden en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En ze zei, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, kom en eet hier van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers en reikte haar geroosterd koren aan. En ze at en werd verzadigd en hield nog over. Toen ze opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Boas zijn knechten, laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen en bestraf haar niet. Zo raapte zij aren op de akker tot de avond en wat ze geraapt had, klopte ze uit. Het was ongeveer een eva gerst en ze pakte het op en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat ze geraapt had. Ook haalde zij tevoorschijn wat ze overgehouden had, toen ze genoeg gegeten had, en gaf het haar. Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar, waar heb je vandaag aren geraapt en waar heb je gewerkt? Mogen hij die naar je omgezien heeft gezegend worden. En ze vertelde haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had, en zei, de naam van die man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boas. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter, mogen hij die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft, aan de levende en aan de doden gezegend worden door de Heere. Verder zei Naomi tegen haar, die man is nou aan ons verwant, het is een van onze lossers. En Rut, de Moabitische, zei, bovendien heeft hij tegen mij gezegd, u moet dicht bij mijn knechten blijven, totdat zij met heel de oogst klaar zijn. Naomi zei tegen haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat je met de meisjes die voor hem werken meegaat, zodat ze je niet op een andere akker lastig vallen. Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boas om aren te rapen, tot de gerstenoogst en de tarweoogst voorbij waren. En ze bleef bij haar schoonmoeder. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig bent u, zalig ben jij die het woord van God hoort en dat bewaart in het hart. Amen. Gemeente, we gaan ons nu voorbereiden op de verkondiging van het woord. En dat doen we door met elkaar te gaan zingen. Gezang 441 uit de bundel Weerklank. En daarvan de versen 1, 3 en 4. Heer, wijs mij uw weg. Wat ik boven de preek geschreven heb is je toevlucht nemen onder Gods vleugels. Je toevlucht nemen onder Gods vleugels. En dan denken we ten eerste na over een toevallige ontmoeting op de akker van Boas. En ten tweede over een toevallende genade in de werkplaats van de geest. Je toevlucht nemen onder Gods vleugels. We staan stil bij een toevallige ontmoeting en een toevallende genade. Geroepen gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik zie het toch zo voor me liggen. Toen ik daar 2 jaar geleden was, bij het Herodion. Misschien bent u er ook wel eens geweest in Israël. Op die heuvel, net buiten Bethlehem, waar je geweldig uitzicht hebt over de velden van Bethlehem. En als je om je heen kijkt, dan zie je daar in de verte Bethlehem liggen. Natuurlijk ziet het er tegenwoordig wat anders uit dan dat het er vroeger uitzag. Maar toch, die velden die zullen er ongeveer wel net zo hebben uitgezien. Natuurlijk stonden die torenflats er niet. Maar die velden van Bethlehem, we zien ze liggen daar in de verte. En daar neemt vanmiddag het woord van God ons mee naartoe. Naar de velden van Bethlehem. En hoe zijn we op die velden van Bethlehem gekomen? Nou, u hebt het 2 weken geleden gehoord. Toen het erover ging in de preek. Naomi is samen met Rut vanuit Moab teruggekomen naar Bethlehem. En daar in Moab had ze werkelijk waar alles wat je maar kon verliezen verloren. Haar man Elimelech, haar 2 zonen Machlon en Giljon, en ook Orpa, wiens naam betekent dat ze zich afwendt, heeft zich afgewend van Naomi. Maar alleen Rut is met haar meegegaan. Rut die het gezegd had, uw volk is mijn volk, ik wil ook uw volk, uw God dienen. En de alleen overgebleven weduwvrouw Naomi is bitter. Noem mij niet langer Naomi, de lieflijke, maar noem mij maar Mara. Ik zie geen uitweg meer in het leven. En hoofdstuk 1 sloot af met een vers van hoop. Want aan het einde van hoofdstuk 1 gaat het over de gerstenoogst. En de gerstenoogst doet ons zien in het Jodendom op Pesach, op het paasfeest. En zo gloorde er al hoop aan het einde van hoofdstuk 1. En die hoop die mogen we natuurlijk doortrekken naar die hoop die er is in de opgestane Christus. Dat er juist door de dood heen hoop gloort voor een ieder die vertrouwt op de Heer Jezus. En deze middag gaan we zien dat dat schuilen onder Gods vleugels, schuilen in het verzoenende lijden van de Heer Jezus, dat dat in deze geschiedenis nog dieper wordt. En dat we samen met Rut de akker opgaan en dat we hem daar ontmoeten. En ik hoop dat u mag ervaren in deze dienst dat u werkelijk de Heere God ontmoet, die door zijn geest ook deze middag in ons midden is. Rut de Moabitische gaat ons daarin voor. Zal ik gaan, moeder, zegt ze. Zal ik aren gaan rapen? Wat is dat precies, aren rapen, wat we lezen in het begin van hoofdstuk 2? Nou, in de Torah, in Leviticus 23, vers 22, staat de opdracht aan de landbouwers om de hoeken van het veld bij de oogst niet volledig te maaien. Zodat de armen en de vreemdelingen daar vandaan wat kunnen pakken om zo toch nog te eten te krijgen. De praktijk was echter anders. Zoals dat vandaag de dag nog vast gebeurt, als je een goede akkerbouwer bent, dan laat je natuurlijk niet zomaar stukjes staan. En de praktijk was weer barstiger dan het ideaal van de Torah. En wat gebeurde er? Het gebeurde zoals het er hier staat. In plaats van dat ze het konden pakken van de hoeken van het land, liepen vaak een groepje armoedzaaiers achter de maaiers aan. En ze konden wat kruimeltjes pakken. Wat restjes die er voor hun overschoten. En Rut loopt daar ook zo. En Rut staat echt wel buiten de samenleving hoor, daar in Bethlehem. Want Rut is arm en tegelijkertijd is ze een vreemdeling. Zal ik gaan, zegt ze. Zal ik gaan? En proeft daarin ook een stuk angst. Want het was voor een jonge vrouw in die tijd gevaarlijk om het land op te gaan. Niet voor niets lezen we keer op keer in dit hoofdstuk dat Boas er ook voor bepleit dat Rut veilig is. Het was niet veilig voor een jonge vrouw. Zeker ook niet in die dagen. Maar Naomi zegt, ga maar mijn dochter. En zo kwam ze, en dan moeten we goed zien wat er in vers 3 staat. Zo overkwam het haar. Zo kwam ze bij geval. Toevallig staat er letterlijk. Zo kwam ze toevallig, althans in onze ogen toevallig, op de akker terecht van ene Boas. Dat is de eerste gedachte in de preek, een toevallige ontmoeting op de akker van Boas. In de versen 1 tot en met 7 ontmoeten we Boas. Hij is een bloedverwant van Elimelech, de overleden man van Naomi. En voor Rut lijkt deze ontmoeting puur toeval. Echter, wij zien Gods leiding erin. En de schrijver van het Bijbelboek Rut ziet er ook Gods leiding in door alle achtergronden die hij beschrijft. En dat staat er zo dubbelzinnig, geen dat derde vers. Bij geval, van toevallig. En daar staat gewoon ook in het Hebreeuws, het toeval wilde. Ja, reken maar dat Rut het gewoon zag als toeval. Zoals ons heel veel dingen overkomen in het leven. Als een soort samenloop van omstandigheden. Maar deze geschiedenis laat duidelijk zien dat wat wij mensen ervaren als toeval, het van Gods kant niet zo is. Dat er wel degelijk leiding zit in ons leven. En dat we Gods voorzienigheid er doorheen mogen zien. En Boas, gemeente Boas, is echt een lichtstraal in het donker. Want hoofdstuk 1 is een heel duister hoofdstuk, een heel donker hoofdstuk. Natuurlijk met perspectief, maar er is dood, er is ellende, er is hongersnood, er is verdriet. En hier in hoofdstuk 2 breekt er een lichtstraal door in het duistere leven van Rut en van Naomi. Wat betekent Boas? De naam Boas betekent, in hem is kracht. In hem is leven. In hem is nageslacht. Boas heeft heel duidelijk messiaanse trekken. In vers 1 lezen we over zijn rijkdom en over zijn afstamming. Maar belangrijker is nog veel meer dat Boas een man is die leeft met God. Hij is een rechtvaardig in de goede zin van het woord. En dat zie je niet alleen in zijn woorden, maar dat zie je vooral in wat hij doet en wat hij niet doet. En kijk eens hoe hij zijn werknemers begroet. Als je in vers 4 leest, dan zegt hij, terwijl hij een kijkje komt nemen op het land, de Heere zij met jullie. En ze antwoorden hem, de Heere zegene u. Zie je dat, hoe bij Boas zijn geloof zichtbaar is in hun dagelijks handelen? Het zit hem zelfs al in die begroeting. Als u wilt weten hoe een relatie van een man en ook van een vrouw is tot God, dan zie je dat in hoe we zijn, in wat we doen. Dan zie je dat tot in de details van het leven. Het mag ons aan het denken zetten over ons eigen leven. Geloven, dat wil zichtbaar zijn op de werkvloer. Geloven wil zichtbaar zijn in wat je zegt, in wat je doet, in wat je nalaat. Geloven wordt ook zichtbaar in je relaties die je aangaat. Of dat nu thuis is, of dat nu in het gezin is of in je vriendengroep, waar dan ook. Stel nu dat je een relatie hebt. Of het nu verliefd, verloofd of getrouwd is. Zie je dat bij de man van wie je houdt? Het is wel mooi dat we dat zien, hè, bij Boas. En hij is daarin ten voorbeeld. Dat je bij hem ziet in zijn dagelijks leven, in de dingen die hij doet, dat hij een relatie met God onderhoudt. Dat is ook heel wezenlijk, toch? Als we iemand ontmoeten. Als je jong bent en je ontmoet iemand en je gaat iemand leuk vinden. Natuurlijk moet er eerst een soort van klik overgaan. Dat gebeurt wel of dat gebeurt niet. Maar is het voor jou dan ook belangrijk hoe je man of hoe je vrouw tegenover de Heere God staat? Leven wij met de Heere? Als we dit plaatje van Boas zo zien, dan mogen we toch vragen, als het een spiegel naar ons is, mannen vanmiddag in de kerk, leven wij met de Heere God? Is het zichtbaar in wat je doet, in wat je zegt, dat je een relatie met Hem hebt? Geef het goede voorbeeld. Bij Boas zijn het geen vrome praatjes. Soms kom je dat tegen, hè? Mensen van wie je een grote verwachting hebt. Omdat ze vaak hele mooie dingen zeggen. Maar als je dan kijkt hoe ze bezig zijn in hun levenswandel. Als je kijkt hoe ze handelen op de zaak. Als je kijkt hoe ze omgaan met hun kinderen of met hun buren. Bij Boas zie je dat wat hij zegt ook in overeenstemming is met wat hij doet. Dat is belangrijk. Want de wereld om ons heen, niet om een tegenstelling tussen kerk en wereld te maken, maar zo kijken de mensen wel naar ons. De mensen zien ons als christenen. En ze horen ons niet alleen spreken, maar ze zien ook wat we doen. Gemeente, dan ontmoeten we vervolgens Rut, die we Boas hebben ontmoet. En op Rut mogen we ook weer wat dieper inzoomen. Rut, haar karakter, als je dat bestudeert, dan is ze een vrouw naar Gods hart. En als we kijken naar het leven van Rut, is dat weer zo'n spiegel waar we ons aan mogen spiegelen. En niet als een soort ideaal dat je allemaal zo precies moet zijn, maar die aspecten uit het leven van Rut mogen we weer spiegelen naar ons eigen leven. En we mogen ons de vraag stellen of dat herkenning oproept. Ze neemt initiatief. Ze is een mantelzorger. Ze staat klaar voor mensen om haar heen. Voor haar schoonmoeder. Ze heeft warmte, ze heeft liefde. Ze kijkt naar haar oom. En Naomi die verplicht haar tot niets, maar ze kiest ervoor om de akkers op te gaan. Ze kiest ervoor om bij te dragen, om dat gezin draaiende te houden. Het eerste is dat ze initiatieven neemt. En het tweede wat opvalt is dat Rut een soort van nederigheid heeft. Nee, niet een slaafse nederigheid, maar ze durft ook een onderste weg te gaan. Ze neemt initiatief zonder dat ze daarin hoogmoedig wordt. In vers 7 lezen we het in hoe ze het vraagt om aren te gaan rapen. Ze vraagt het direct, ze is to the point, maar tegelijkertijd staat ze niet op haar strepen. Aan de ene kant heeft ze recht om op die akker te komen, volgens de Torah. Maar tegelijkertijd neemt ze ook genoegen met de kruimeltjes. Ze is doortastend. Ze is zachtmoedig. Ze is matig. In het leven van Rut herken je vruchten van de Heilige Geest. En verder wat opvalt in het leven van Rut is dat ze wil werken. Ze is iemand die de handen ook uit de mouwen steekt. Van de vroege morgen tot de late avond is ze bezig. Ze neemt amper de tijd om te rusten, leert het slot van vers 7. In vers 17 voegt eraan toe dat ze een grote opbrengst mee naar huis neemt naar Naomi. Dat zijn mooie eigenschappen die ze heeft. Initiatiefrijk, nederig, inzet. Wie is die jonge vrouw? Wie is dat? Ja, dat vragen de mensen daar die daar bezig zijn. De mannen die daar werken op het land. Dat is die Moabitische. Die met Naomi is meegekomen. En het komt tot een ontmoeting. tussen die twee mensen. Tussen Boas en tussen Rut. En zie hoe bijzonder Boas Rut benadert. Met een grote vriendelijkheid, ook al is ze een buitenstaander. Een buitenlander. Iemand die anders is. Ja, ook dat zet ons aan het denken. Hoeveel vooringenomenheid hebben wij wel niet? Als mensen er net iets anders uitzien of net iets anders, net een iets andere culturele achtergrond hebben. Heel deze geschiedenis zet ons aan het denken hoe het daar gaat, hoe teer en hoe kwetsbaar en tegelijkertijd hoe mooi. En Boas die zorgt goed voor Rut. En ze zegt, hij zegt dat ze maar vooral bij hem en bij zijn meiden moet blijven. En ik zal ook tegen de jongens zeggen dat ze zich moeten gedragen tegenover jou, zegt ze. En als je dorst hebt, neem gerust water. Alle rijkdom en godsvrucht van Boas begint zich tot Rut te wenden. En hoe reageert Rut op die onverdiende genade? Je ziet dat Rut op haar knieën valt. En ze buigt zich neer ter aarde. En ze stelt een vraag, een hele diepe vraag. Een vraag die wij deze middag allemaal aan de Heere God mogen stellen. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Dat u mij kent. Dat u mij ziet. Terwijl ik een vreemdeling ben. Terwijl ik een buitenstaander ben. Ze weet het. Ik ben een Moabitische. En weet u wat de Torah schrijft over een Moabitische? Tot in het tiende geslacht is er voor een Moabitische geen plaats bij God. Moab is namelijk ontstaan uit een incestueuze relatie tussen Lot en zijn dochters. En je ziet dat Moab voortdurend vervloekt wordt. En Rut, die toch een soort van bijwoner is geworden. Ja, die kent die achtergrond in ieder geval. En anders hadden de mensen het wel tegen haar gezegd. Of in ieder geval laten voelen. Ja, hoort er niet bij. En ze is zo verbaasd dat Boas ten opzichte van haar achtergrond zo liefdevol en zo genadig voor haar is. Ze is zo anders. Ze is zo anders dan dat wij zo vaak zijn. Althans, laat ik maar voor mezelf spreken. Wij verwachten vriendelijkheid en zijn verontwaardigd als we dat niet krijgen. Als we niet krijgen waar wij recht op hebben, dan gaan we op onze strepen staan. Dat is in het gewone leven vaak zo, maar ook in het geestelijk leven. Maar Rut komt op de knieën. En zij gaat op de knieën en letterlijk lezen we dat ze met haar neus op de grond valt. Waarom schenkt u mij genade? Ja, waarom is Boas eigenlijk zo goed voor Rut? Waar heeft Rut dat aan verdiend? Gemeente, de versen 11 en 12 zijn daarin cruciaal in ons Bijbelgedeelte. Boas antwoordt Rut op die vraag. Ik heb gehoord wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan. Hoe je gevlucht bent vanuit je geboorteland naar een volk wat jij niet kende. De Heere schenkt jou nu een volledige beloning voor wat jij hebt gedaan. Betekent dit dat Rut nu beloond wordt door God met zijn genade, door haar goede werken? Betaalt Boas Rut terug wat ze zelf heeft verdiend? Is genade, is je toevlucht vinden bij de Heere God, is dat zelf te verdienen door wat wij doen? Nee, gemeente, genade is niet te verdienen. Genade wordt bewerkt. Maar Boas geeft gewoon nuchter antwoord op wat Rut vraagt. Waarom ben jij zo goed voor mij? En hij zegt, ik heb gezien hoe goed jij bent voor je schoonmoeder. En nu ontvang jij goedheid. Maar dan in vers 12 steekt Boas de diepte in. God is degene die Rut erkent. Voor haar liefde tot hem. Want Rut heeft het immers gezegd in hoofdstuk 1. Uw God is mijn God En ik wil die God van Israël dolgraag dienen. En nu klinkt uit de mond van Boas die erkenning. Als Boas het zegt in vers 12. De Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels jij gekomen bent, om je toevlucht te nemen. Rut ontvangt geen genade omdat ze zo goed was voor Naomi. Rut ontvangt genade omdat ze haar toevlucht heeft genomen tot de Heere God. En omdat ze dat doet, is het ook zichtbaar in wat ze doet. En de genade die ze geeft aan Naomi, is daar een logisch gevolg van. Als je Gods genade hebt geproefd, dan wil je geven, dan wil je dat laten zien. Dat werkt de geest in je. De focus ligt duidelijk op het slot van vers 12. Dat is de sleutel tot de leer, tot het leven van Gods vrije genade. Het is het beeld van God, als van een vogel, als van een grote gevleugelde arend. Misschien heb je die wel eens gezien, zo'n hele grote arend met van die gigantische vleugels. Als je die ziet vliegen in Nederland, komen ze bijna niet voor, maar op tal van plaatsen in het buitenland wel. Dan zie je die hele grote vleugels waar je als het ware onder kan schuilen, waar je veilig onder bent. En dat is het beeld hier in vers 12. Rut die als een klein vogeltje veiligheid zoekt bij God. De betekenis van vers 12 is dat Rut genade ontvangt, omdat ze gevlucht is tot God. Dat is een vraag die we onszelf mogen stellen. Is het daarvan gekomen in ons leven? Hebben we onze toevlucht al genomen tot de Heere God? Waarom genade voor Rut? Omdat ze haar toevlucht heeft gezocht bij God. Ze vluchtte tot hem om hulp en om sterkte. En ze vestigde haar hart op God voor hoop en voor vreugde. En wanneer een mens zijn toevlucht zoekt bij God, in welke omstandigheden dan ook, dan zal die je genadig zijn. Hij laat geen zoeker zoeken zonder te vinden. Hij laat geen bidder radeloos staan. Hij zoekt ons op. En kijk, het is tijd om te eten. Rut, kom er toch bij. Eet en drink en word verzadigd. En ze hield zelfs nog over. En toen de schafttijd voorbij was, ging Rut weer aan het werk. Ze kan er geen genoeg van krijgen. En ze mag nu zelfs van Boas tussen de schoven door aarde gaan rapen. Niet wetend dat Boas zijn jongens toefluistert. Joh, laat maar wat extra vallen. En wees niet te grof voor haar, hè. Wat heeft die Boas toch? Moeten die jonge man en die jonge vrouw die daar werkte gedacht hebben. Er broeit iets daar op die akker. Er bloeit iets. Er groeit iets. Rut was in het veld de aren tot de avond toe. Hoeveel heeft ze bij elkaar geraapt op die ene dag? 1 eva, ongeveer 36 liter. En met haar kostbare last komt ze terug bij Naomi. En ze ziet wat Rut bij elkaar geschraapt heeft. Waar ben jij vandaag geweest? Waar heb jij vandaag gewerkt? Die man heeft je rijk gezegend. Die man bij wie ik gewerkt heb, dat is Boas. Hoor ik het goed? Zegt Naomi. Boas? Gezegend zij hij door de Heere. Hij die zijn goede tierenheid, daar staat het woord geset in het Hebreeuws. Dat is het kernwoord in het Bijbelboek Rut. Geset, trouw, Gods verbondstrouw. Die is schitterend door heel deze geschiedenis heen. Hoe hij omgaat met de levende en ook de doden niet heeft verlaten, zo zegt Naomi. Er gloort hoop. Want hij die Boas, hij hoort bij onze nabestaanden. Hij is familie van Elimelech. Hij is een van onze lossers. Wat doet een losser? Een goel in het Hebreeuws. Een losser nam in het oude Israël het op voor een weduwvrouw. Hij nam de plaats in van haar overleden man. Een losser die gaf je toekomst. Een losser die beschermt. Onder zijn vleugels mag je schuilen. Een losser mocht een kinderloze weduwvrouw weer nageslacht schenken. Een losser die zorgde ervoor dat de schulden gedelfd werden. Een losser die zorgde ervoor dat land teruggekocht kon worden. Een losser die herstelde het recht van de armen. Naomi die durfde het bijna niet te geloven. En vroeg Rut eraan toe, ik mag bij hem blijven, totdat de gehele oogst binnen is. Doe dat, mijn dochter. Blijf maar bij zijn meiden, daar ben jij veilig. En zo trok Rut op met de meiden van Boas, tot aan de tarweoogst. Is een opvallend detail. Van Pesach bleef ze tot aan Shavuot, het Pinksterfeest, op die akker. Ziet u de lijnen lopen? Rut verblijft van Pasen tot Pinksteren op de akker van Boas. En daar in die tussentijd, daar valt haar genade ten deel. Het genadebrood ontvangt ze daar. En zo zie je dat door heel deze geschiedenis heen. Door deze geschiedenis van die Boas met zijn messiaanse trekken en die Rut die toevlucht neemt. Van die twee die bij elkaar gebracht worden op die akker, op die bijzondere plaats. Dat er een geestelijke lijn ligt. Een lijn waarin we zien dat de Heere zijn plannen doorzet. Om uiteindelijk ook door dit geslacht heen zijn zoon de Heer Jezus naar deze wereld te sturen. En zo komen we tot de tweede in de preek. Een toevallende genade in de werkplaats van de geest. Allereerst de grote heilshistorische lijn. Heilshistorisch altijd mooi om dat te zien in het Oude Testament. Dat je ziet dat de Heere God als het ware de historie, de geschiedenis in zijn hand heeft. En dat hij daar heil in werkt. Dat betekent redding. In dit Bijbelboek zien we Gods geschiedenis van redding met ons mensen. Hoe bijzonder is het dat de Heere God dit leidt. Dat Boas en Rut elkaar toevallig tegenkomen. En dat ze zo, geheel toevallig, niet dus, in het geslachtsregister van Jezus komen. Dat een heidin, een Moabitische, daarin plaats heeft. En dat je ziet dat Gods genade voor zondaren, dat oplicht in dit Bijbelgedeelte. En ten tweede zie je in dit gedeelte ook hoe redding werkt. En ook hoe redding in ons persoonlijk leven wil werken. Hoe Gods genade in ons persoonlijk leven gestalte wil krijgen en hoe dat zich ook uitwerkt tot in alle details van ons leven. Die twee lijnen. Dat God zondaren redt in de Heer Jezus. En hoe hij dat doet, dat zien we terugkomen in deze tekst. En Rut gaat ons daarin voor. In hoe Rut op de knieën valt, wordt uitgetekend hoe wij ook onze toevlucht mogen nemen tot God. Zoals ook net zongen voor de preek. Dat we mogen vluchten tot hem. Dat we ons houvast mogen vinden in God. Rut komt daar op die akker. En genade valt haar toe. Ze heeft er niets voor gedaan, maar ze krijgt het. En ze neemt zelf al initiatieven. Ze werkt hard om voedsel te krijgen. En zo, gemeente, met u ben jij, zijn wij, vanmiddag ook op de akker van God. Gods huis is zijn akker. Dit is zijn werkplaats, hier werkt hij door zijn geest. En net als Rut, krijgen we hier genade aangeboden. En we zien dat Rut van de vroege morgen tot in de late avond voedsel zoekt. Er ligt een geweldig mooi beeld in waar we ons voedsel vinden. Waar zoek jij voedsel? Waar zoek je houvast? We mogen in Gods woord, in de Bijbel, mogen we houvast vinden. Daar mogen we het in zoeken. En ben je zo ook opgekomen naar de kerk met verlangen? Verlangen dat je hier je voedsel krijgt van God, om hier gevoed te worden, dat je hier zijn genade in de Heer Jezus voor het eerst en ook opnieuw proeft en smaakt? Wij zijn hier in de werkplaats van de Geest, de plek waar de Geest werkt. Natuurlijk werkt de Geest ook in de wereld buiten ons om. Maar de Geest werkt ook hier in Gods huis. De onverdiende genade mogen we zien. Onverdiende genade dat we hier zijn. Dat is geen toeval. Maar het is Gods genadige voorzienigheid. Dat er redding is. Dat de redding geboren wordt uit die bijzondere relatie die daar ontstaat op dat veld. Dat de redding geboren wordt uit Boas en Rut, dat de Heer Jezus geboren wordt. Er is redding voor ons allemaal. Daar mogen we op pleiten in Christus naam. Maar tegelijkertijd, en dat zie je ook terug in deze geschiedenis, in jezelf heb je daar geen recht op. Wij kunnen God niet dwingen ons zijn genade te schenken. Dat zie je bij Rut. Ze komt als het ware met lege handen tot God. En zo mogen we telkens weer onze lege handen ophouden en zijn liefde en zijn genade in Christus proeven. Hij wil het ons schenken. Om niet. Uit overvloed. En iemand vraagt, maar dominee, wat is die genade dan precies? Nou, wat valt ons op die akker van de Geest? Genade loopt in onze tekst via Boas. Boas is hier de middelaar. Boas is hier degene, als het ware het kanaal waarin de Heere God die genade schenkt. Boas is het licht in de duisternis van Rut. In hem is kracht, in hem is leven, in hem is nageslacht. Hij is een voorafspiegeling, een type van Christus. Genade in de Heer Jezus. Dat ontvangen we vandaag. En kijk, Boas zoekt Rut. Boas zoekt Rut. Gods opzoekende liefde. Alles van Boas is voor Rut. Ze mag eten, ze mag drinken, er is overvloed, er is genade. Er is genoeg voor iedereen. Nu we hier vanmiddag bij elkaar zijn in Gods huis, valt die genade in de Heer Jezus ons zomaar toe. Hij wil ons genade schenken, zijn liefde. En alles wat van hem is, is voor ons. En hoe reageert Rut? Rut, die buitenlandse vrouw. Kijk, Rut, ze buigt voor Boas. Het prachtige beeld dat we ons mogen overgeven aan de Heer Jezus. Dat we mogen leven voor Hem. Dat Hij ons alles is. Dat we de Heer Jezus aannemen. Als onze redder. Dat we ook deze middag zo de Heer Jezus maar te voet mogen vallen. Ze valt op haar knieën en ze vraagt, waar heb ik dat aan verdiend? Dat U mij aanziet, Heere. Dat U mij genadig bent. De vraag ademt wat iemand later zegt in de tempel. Nee, niet die farizeeën die zo mooi kan bidden, maar die tollenaar die het zegt. O God, wees mij zondaar genadig. Ik verdien het niet, ik heb nergens recht op. En dat zien we in Rut. En dat mag ook de gestalte zijn waarin wij vluchten tot de Heere God. Waar wil het van komen? Dat we het ook zeggen, Heer, ik red het niet in dit leven. Dit leven valt me zwaar. Dit leven is moeilijk, vol zorgen, vol zonde. Maar we mogen het verwachten van Gods genade in de Heer Jezus. En als we daarachter komen, dat wij het niet redden, dat we telkens weer zoeken in onszelf, of dat we denken dat we het zelf redden, dan mogen we weer vluchten tot Hem. Rut had haar toevlucht genomen tot Boas. Allereerst tot de God van Israël. En dat kan ze en dat mag ze. En daar komt het voor ons ook op aan. Om je toevlucht te nemen tot de Zoon van Gods liefde, de Heer Jezus. Kwam het er al van in je leven? Wij zijn niet geschikt voor Gods genade in onszelf. Maar we mogen toch vluchten tot Hem. Dat is het wonder. Je toevlucht nemen onder Gods vleugels. Onder Gods bescherming komen. En laat je waaroms en laat je waartoes, laat ze maar vallen. Neem je toevlucht tot de Heere. Val de Heer Jezus te voet. Het gaat hier over een toevluchtnemend geloof. En dat geloof, dat is het ware geloof. En daar komt het voor een ieder van ons op aan. God is geen werkgever die op zoek is naar werknemers. Maar Hij is een adelaar die op zoek is naar mensen die onder zijn vleugels een schuilplaats zoeken. Kom, alle gij dorstigen. Kom tot de wateren. Neem, drink allen daaruit. Neem genoegen met de kruimeltjes. Ik mag u deze middag Christus verkondigen. Gods genade in de Heer Jezus. En Rut, ze komt. En kijk wat er gebeurt aan het einde van hoofdstuk 2. Ze zit aan tafel bij Boas. Het lijkt wel een avondmaalstafel. Daar in de velden van Bethlehem. Er is genade in overvloed. En er blijft zelfs over om uit te delen. En je kan niet zonder. Je wilt toch net als Rut proeven van die genade. Verzadigd worden, gevuld worden met de Heer Jezus. Leven met Hem, in relatie met Hem. Dan heb je niet genoeg aan de restjes van je leven. Maar je wilt meer van Hem. En het valt je toe. In het leven met Hem. Wat een zegen is dat. Overvloedige zegen. Hij redt via Christus. Er is bescherming. Er is redding onder de vleugels. Wie je ook bent. Wat je afstamming ook is. Voor God maakt het niet uit waar we vandaan komen. Uit welk geslacht we komen. Welke kleuren we hebben. De Heere ziet ons aan als mensen. Als mensen die Hij genade wil schenken. In de Heer Jezus. Door zijn verzoenend lijden en sterven. Rut heeft heel veel om mee te nemen. En als ze bij Naomi vertelt over Boas, zien we de diepte van het verlossingswerk van de Messias in het Oude Testament oplichten. Boas is een van de lossers. Hij is de voorvader van de verlosser. De voorvader van Christus. Van de Goël. Je toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Dat geeft werkelijk toekomst. Dat geeft werkelijk bescherming. Onder zijn vleugels mag je schuilen. Hij gaf zijn leven om onze zonden te vergeven. Daarvoor ging hij zelfs aan het kruis. Maar hij stond op uit de dood. En hij schenkt aan zondaren zijn genade. Hij is een volkomen verlosser. En door zijn geest, die uitgestort is op het Pinksterfeest, trekt hij ons deze middag dichter naar de Heer Jezus toe. Blijf bij Hem. Dat zegt Naomi. Ja, dat zegt Naomi. Blijf maar bij Boas. En we horen erin, blijf maar bij de Verlosser. Blijf bij Jezus. Bij Hem ben je veilig. Hij is goed voor allen die hun toevlucht nemen tot Hem. Gemeente, wat een geloofslessen ligt er in Rut 2. Laten we buigen voor God. Hem danken voor wat Hij schonk. En onder Gods vleugels schuilen. En hier zien we de lijn lopen van Pasen naar Pinksteren. De geest die ons doet rusten. In het verlossingswerk van de Messias. De geest die alle grenzen doorbreekt. De geest die verder denkt dan wij. De geest die mensen samenbrengt. Samenbrengt in de Heer Jezus. Er is genade in overvloed. En die genade die valt je vanmiddag ten deel. Vlucht. Vlucht tot Hem. Vlucht tot Jezus. En vind je toevlucht in Hem. En ga heen in zijn shalom. En als je dan verder leest in Rut, dan ga je het zien. Dat de Heere God doorgaat in deze geschiedenis. En dat het de beste plek is om bij Hem te schuilen. Die plek wil je niet missen. Amen. Zullen we zingen, gemeente? Ik bouw op u. We zingen gezang 445, vers 1 en 3. Ik bouw op u. Laten we danken. God van ons betrouwen, in wie we onze toevlucht mogen zoeken en vinden, wij danken u dat we deze middag in uw huis mochten zijn. Wij danken u, Heere, dat we uw woord konden lezen, konden horen, konden uitzingen. Wij danken u dat u in ieder die een taak had in deze dienst ook nabij bent geweest. De organist, de zanggroep die er was, dat we u groot mochten maken. En Heere, we bidden of u met het woord wat gezaaid is ook verder wil werken. Heere, wij danken u dat u ons nabij was. En dat we onze toevlucht mogen nemen tot u. Heer, ook juist als we onszelf misschien zo tegen kunnen vallen. Juist ook op die punten waarin Rut en Naomi schitteren. En Heer, dan is het heerlijk dat we bij u mogen komen zoals we zijn. O ja, dan blijft ons leven niet zoals het is. Maar Heer, we mogen altijd weer tot u komen. Als het mis is gegaan, als het weer niet lukte. Wat bent u dan goed voor ons? Vol van genade en liefde. En leert u ons om elke dag op u te bouwen. Elke dag van ons leven. Heer, we komen tot u met het gebed voor deze gemeente. We bidden of u deze gemeente wil zijn met de predikant die u aan deze gemeente ook geschonken hebt. Geef hem de leiding van uw Heilige Geest elke keer weer. Heer, we bidden of u zo met een ieder wil zijn. Heer, u heeft een gemeente gegeven waarin we het ambt van alle gelovigen mogen dragen. En Heere, laat ook die gave oplichten in de gemeente. Leid de gemeente ook door uw Heilige Geest, zodat ook die vruchten en gaven van de Geest zichtbaar mogen zijn. En ook, Heere, tot opbouw mogen werken van de gemeente hier. Opdat de gemeente een stad op de berg is. Een lichtend licht in deze samenleving. Opdat er velen getrokken worden tot u. Heere, wij komen tot u met het gebed voor onze protestantse kerk in Nederland. Heere, we bidden of u met haar wil zijn in haar vergaderingen, in het plaatselijke werk, in het bovenplaatselijke en landelijke werk. We bidden of u, Heere, de kerk tot zegen wilt laten zijn. Heere, we bidden voor eenheid tussen kerken onderling. In onze tijd, Heere, kunnen we het niet meer permitteren om apart op te trekken. Geef daarom ook liefde tot elkaar. In die ene naam ook eenheid in Jezus. Heere, geef dat we elkaar mogen zoeken en vinden in wat bindt. Heere, wij bidden of u wil zijn met de kerk wereldwijd. Met de vervolgde en verdrukte kerk van Christus. Daar bidden we u in het bijzonder voor. Of u wil zijn met broeders en zusters die omwille van hun geloof moeten onderduiken of moeten vluchten. Heere, wij komen tot u met het gebed voor uw volk Israël. U verlaat niet wat uw hand begon. Uw volk is uw oogappel. En we mogen uw volk zegenen. En Heere, we zien ook het wonder dat redding uit de Joden is. Dat, Heere, uit uw volk is ook de Verlosser geboren. De Heer Jezus. O Heere, en dan zien we nog zoveel versluiering op dat gebied. Maar Heere, uw weg is wonderlijk. U gaat een wonderlijke weg. En geef dan, Heere, dat ook uw volk tot jaloersheid mogen verwekken. Opdat die versluiering wordt weggenomen en gans Israël zalig zal worden. Heere, we komen tot u met de nood in deze wereld. Er zijn zoveel crises waar we middenin zitten. De klimaatcrisis. De coronacrisis die hier misschien op zijn retour is, maar wereldwijd nog steeds groeiende is. Crisissen, Heere, er zijn hongersnoden, er zijn sprinkhanenplagen. Er is secularisatie. O Heere, we bidden u of u ook de kerk een profetisch spreken wil geven. Waarin er, Heere, ook gesproken mag worden van uw kant. Opdat, Heere, het woord ons ook raakt en ook zo een beweging in gang zet in onze samenleving. Dat u, Heere, zich weer meester maakt van onze samenleving. Wij bidden voor een herleving, voor een opwekking. Heere, wilt u dat doen? U bent bij machten dat te doen. En begin daarmee hier in ons eigen hart. In ons eigen leven. In onze eigen gezinnen. Geef dat we als gezinnen ook in de tijd die voor ons ligt. Als u onze gezin hebt gegeven. Geef dan dat we ook in deze tijd die voor ons ligt. Ook tijd en rust voor elkaar mogen hebben in de vakantietijd. Dat we veel tijd met elkaar mogen doorbrengen. En ook veel stille tijd met u. Heer, wij bidden voor hen die eenzaam zijn. Voor hen die worstelen. Met moeilijke dingen in hun leven. En die worstelen met wie ze zijn. Worstelen met hun identiteit. O Heere, wees nabij in alles. We bidden of u zo met een ieder van ons wil zijn. Heer, als we zien dat we in een wereld leven die bloed uit duizend wonden. Geef dan, Heere, dat de Maranatha roep mag klinken vanuit de kerk. Maranatha, kom Heer Jezus. Ja, kom haastig. Dat we mogen uitzien naar uw rijk wat komt. Uw rijk van recht en gerechtigheid. Als de wet weer zal uitgaan vanuit Jeruzalem. En als Heer, als u daar zult heersen als Messias over de volken. Doe ons er naar uitzien. Doe ons er naar verlangen. Ga zo met ons in het verdere van deze zondag. Geef ons nog een goede avond. Dat we ervan mogen genieten van het weer en van elkaar. En Heer, geef bovenal dat we mogen genieten van wie u bent. Dat we die vreugde in u mogen vinden, mogen proeven. Dat het ons mag vervullen. Elke dag weer. Heer, zo leggen we alles waar het over ging in deze dienst. Alles wat we gezegd en uitgezongen hebben neer in uw hand. En we bidden of u het wilt achtervolgen met uw zegen. Dat smeken wij van u. In Jezus' naam. Amen. We gaan tot slot nog met elkaar zingen uit Psalm 118. We zijn ermee begonnen en willen ook deze dienst daarmee afsluiten. Psalm 118. En we zingen daar nu het 12e vers uit. Psalm 118, ook een psalm die we ook mogen zien in de feesten van Israël. Ook in het bijzonder in het Pinkstfeest, het Shavuotfeest. Het feest van de volheid van de aren. En dat komt ook heel mooi terug in Psalm 118. Laten we zingen als onze slotpsalm. Psalm 118, daarvan het 12e vers. Namens uw kerkrijk wil ik u nog van harte de collecte onder uw aandacht brengen. De eerste voor de diaconie, tweede voor de kerk en de derde voor de wijkas. Die u kunt geven bij de uitgang of misschien hebt u dat al gedaan tijdens deze dienst. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.
Thank you.